Hele goede morgen allemaal. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook alle gasten, alle mensen die meeluisteren, van harte welkom. Het is vandaag eerste Adventszondag. En daarom wil ik graag een stukje lezen uit Johannes 1. Ik zie ook dat de kaars nog niet brandt. Dus ik graag een vrijwilliger. Pint, misschien. Iemand die de kaars wil aansteken. Is dat zo?
Nee, anders had ik wel gehoord.
Ja. Ja, hij deed het net. Anders pakten we die andere kaars. Ja.
Alles moet je leren.
Goed, dankjewel. En als teken van dit licht wil ik een stukje lezen uit Johannes 1. Johannes was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Heel wonderlijk, en in dit geloof zijn we als zijn kinderen ook bij elkaar gekomen. In deze dienst zal voorgaan Jacco Holtland. En in deze dienst is de collecte bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalingen. Er is na deze dienst een gezamenlijke lunch. Iedereen is daar van harte welkom. Het staat klaar, je hoeft niks meer mee te nemen. Ook onze gasten die in het midden zijn, van harte welkom. Er is genoeg. Afgelopen donderdag is in het gezin van Jim en Romee een zoon geboren. Zijn naam is Jehu Ezi, roepnaam Jehu, Juha, sorry. Met zowel Romee als Juha gaat het heel erg goed. Hartelijk gefeliciteerd, ook de grootouders. Nieuw in onze gemeente binnengekomen is familie van Genderen. Misschien kunnen ze even gaan staan. Kijk, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Jullie namen Marcel, Fiona en de kinderen Thomas en Samuel, of Sam wordt hier ook wel gezegd. Dus hartelijk welkom. Ik hoop dat jullie snel een plek hier zullen vinden. Vanmiddag is er een dienst om 16:30, gezamenlijk met West. Daarin gaat dominee Burger voor. Dat is een leerdienst over zondag 37 uit de catechismus. En dat zal gaan over de eed en de toepassing daarvan in onze samenleving. De bloemen willen we graag geven aan Joyce en Arie Krijtenburg, omdat hun zoon Tommy is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Dan wil ik Cor nog even vragen om naar voren te
komen. Goedemorgen samen. Ik sta hier namens het thuisfrontteam van Hanna Muller. Het thuisfrontteam bestaat uit Hanneke en Wilmer het Hart, Maria Jager, Laura Hutte en Femke Strobelser. En u hebt van Hanna al een aantal keren zelf gehoord dat zij graag de liefde van God wil delen in Chili. Ze wil dat doen via de organisatie Operatie Mobilisatie. En dat willen wij graag onder uw aandacht brengen als thuisfrontteam. U hebt in uw postvakje twee documentjes gekregen, een flyer en een antwoordkaart. Want Hanna heeft uw steun daarbij nodig. In de eerste plaats uw gebed. Ze is er vandaag niet. Ze is vandaag zich aan het voorbereiden door middel van een toerustingsweekend. En naast het gebed heeft zij ook uw financiële steun nodig. En daar gaan deze flyers over. Het bedrag wat zij maandelijks nodig heeft, dat hebben we wat meer gespecificeerd. Dus als u wilt geven, dat u dat ook wat concreter kunt maken voor uzelf. Tijdens de lunch ziet u zometeen allemaal prachtige vlaggetjes op de tafel staan. Die hebben de familie Muller gemaakt om Hanna ook op die manier onder uw aandacht te brengen. Volgende week zondag, na de dienst, tijdens koffiedrinken, dan staan wij als thuisfrontteam in een van de zalen. Dat zullen we goed aanwijzen. En dan willen we graag vragen van u beantwoorden, als u die heeft, om wat meer toelichting te geven op de financiële steuning die Hanna van ons nodig heeft. Dank u wel.
Wens elkaar een gezegende eredienst. Dank je.
Goedemorgen allemaal. Goed om elkaar weer te zien, te ontmoeten op de dag van onze Heer. En samen willen we God dienen en naar zijn woord luisteren en zijn zegen ontvangen vandaag. Zullen we onze dienst beginnen met te zeggen tegen de Heer en tegen elkaar ook dat we de hulp van de Heer alleen verwachten, ook nu. Samen zijn wil de Heer ons groeten en ik mag die groet overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. God heeft het eerste woord en heeft ook het laatste woord. En dat is het lied dat we nu gaan zingen. Zullen we nu eerst naar onze God gaan in ons gebed. En direct aansluitend aan ons gebed zingen we het lied Hier in uw heiligdom. Dat is een lied waarmee je extra beseft dat je hier niet alleen maar met mensen onder elkaar bent, maar dat God er ook is. Zullen we samen in gebed gaan. Onze Vader in de hemel, Heere God, dank u wel dat u ons hier samen laat komen. En we danken u dat we welkom zijn bij u, Vader. Wie we ook zijn, hoe we ons ook voelen, hoe we onszelf zien, hoe anderen ons zien. We weten één ding zeker, u kijkt naar uw kinderen met liefde. Heer Jezus, Zoon van de Vader, u hebt dat zo laten zien toen u hier op aarde was. U zocht mensen die door veel anderen waren afgeschreven. U nodigt ons allemaal uit, wie het maar horen wil. Kom naar mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal jullie rust geven. Heere God, dank u wel dat we dat bij u mogen vinden. Rust, liefde, vergeving, toekomst. Ja, Heer, we vragen vergeving voor wat niet goed was in ons leven, ook afgelopen week misschien. U weet het. Maar we weten ook dat uw genade ontzettend groot is en dat u niets liever doet dan ons schoonwassen, ons weer een nieuwe start geven. We mogen altijd bij u opnieuw beginnen. Heer, wilt u ons ook leren door uw Heilige Geest om te groeien in liefde voor u en voor elkaar. Heere God, we zijn hier met elkaar en we danken dat we gemeente van u mogen zijn. U geeft ons ook aan elkaar. We bidden of u uw Heilige Geest hier wilt laten zijn. We bidden ook om de gaven van de Geest. Heer, wilt u die gaven geven die nodig zijn in onze gemeente? U geeft ze zoals u het wilt. Heer, maar we hebben niet alleen gaven, maar we zijn ook een gave. U geeft ons aan elkaar. En zo ontvangen we ook met blijdschap Marcel, Fiona, Thomas en Samuel in onze gemeente. Dank u wel, Heer, dat ze na een tijdje zich oriënteren, zich bij de gemeente gevoegd hebben. We bidden u dat ze hun plek hier steeds meer ontvangen. En dat we veel van elkaar mogen ontvangen en veel aan elkaar willen geven. Ik wil u ook danken, Heren, voor de geboorte van Juha. Heren, u hebt Jim en Romee en hun gezin opnieuw willen zegenen met deze geboorte. Het was ver wachten en ook wel lang wachten. En u hebt deze jongen het leven gegeven. Dank u wel daarvoor, Heren. We prijzen uw naam. Heere God, wilt u onze goede boodschap meegeven vanuit uw woord, ook vanmorgen. We bidden dat ons hart ervoor open staat. We bidden voor onze broers en zussen die thuis zijn, die misschien op dit moment meeluisteren of later. Die ook hen zegenen. Heer, misschien zijn er ook mensen die meeluisteren elders in de wereld. We danken u dat dat kan in deze tijd. Heer, wij kennen die mensen misschien niet, maar u kent ze. Heer, geef dat ze zich ook verbonden weten, allereerst met u en met alle christenen wereldwijd, om Jezus wil. Amen. Zullen we nu uit de Bijbel gaan lezen en wel uit het kleine boekje Micha. Micha 6 vers 1 tot 8 en Matthäus 23 vers 23 en 24. Hoe kom ik daarbij? Nou, eigenlijk door het kinderbijbelgroepenproject, want dat gaat de hele tijd over Micha. En vanuit de kinderbijbelgroep hebben ze ook gevraagd, wil je vandaag over Micha 6 vers 1 tot 8 spreken? Nou, dat zijn dan de laatste drie versen geworden, versen 6 tot 8. Micha profeteert in de tijd dat onder andere koning Hiskia koning is in Israël. En er gaat heel veel mis. De mensen gaan eigenlijk geleidelijk aan weg bij God. En Micha die moet dan in dienst van God daar best wel gepeperde woorden tegen spreken. Dit Bijbelgedeelte begint ook met van ik heb een rechtszaak tegen jullie, zegt God tegen zijn volk. Na het lezen uit de Bijbel, dan volgt er nog even een uitdaging voor ons allemaal. Want we gaan zingen 252 vers 1 tot 7. Dat is 1 tot 7, dat klopt, dat zijn er heel veel. Maar vorige keer heb ik al gezegd, we hebben dat een keer gezongen met elkaar. En nog niet als doorgeeflied, vorige week. Maar ik zei van de volgende keer ga ik dat wel als doorgeeflied opgeven. Nou is het zo, je ziet zo dadelijk telkens twee coupletten achter elkaar in beeld. Groep 1, dat is zeg maar deze kant van de paal, deze paal onder de klok. Die begint met couplet 1. En dan, dan zie je de vijfde regel laat schitteren met glans en kracht. Dan, zeg ik dat nog goed? Ja? Dan valt couplet 2 in met dezelfde woorden. Maar couplet 2 begint dus hoog, hoog, dat is de eerste regel. Dan vallen jullie dus in met het tweede couplet. Zijn jullie bij de laatste twee regels, dan valt deze couplet weer in met de eerste twee regels van het derde couplet. Nou. Zijn er maar 4, maar er zijn er toch nog meer? Ja. Oké, okay, ja. Jullie kunnen het, heb ik gehoord. Iemand zei tegen mij, je moet gewoon zeggen, jullie kunnen het. Okay. Maar ik zeg er ook bij, er mag ook wel iets misgaan in de kerk, dat geeft niks. We gaan nu uit de Bijbel lezen. Dan maken we.
Micha 6 vanaf vers 1. De gerechtigheid van de Heer. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Miriam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? Wat kan ik de Heer aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou een eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dan nog twee versen uit Matthäus 23. De versen 23 en 24. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, jullie geven tienden van munt, dillen en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het ander te laten. Blinde leiders zijn jullie die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.
Eventjes zeggen dat het eerste couplet van het lied zingen we nog eerst een keer gewoon allemaal samen. Om het even de melodie erin te krijgen. En daarna beginnen we weer bij vers 1, maar dan volgens het doorgeeflied. Mag ik jou uitnodigen voor het kindmoment?
Ja, hij staat nu al aan, hè?
Ja.
En je mag op de stoel zitten, denk ik. Vind je dat niet fijner? Want volgens mij zijn er best wel veel lege stoelen hiervoor. Je hebt gelijk, er is nog plek over. Goed, kom maar een beetje dichter bij mij zo. Hey, ik kijk eerst even naar het kerkraam hier. En daar hangen al twee symbolen. En ik had bedacht van, jullie weten natuurlijk wat die twee symbolen betekenen, hè? Ja, maar dan ga ik het niet aan jullie vragen. Weet je wat ik doe? Ik vraag het aan mensen uit de kerk. En als het goed is, doe een duim omhoog. Oké? Okay? Als het niet goed is, dan zeg je even van, oh, wacht even, er hoort dat bij. Ja? Okay. Dus ik heb jullie hulp nodig. Er staan er twee. Eén met een duif. Eén met een weegschaal. We gaan eens even vragen, hè? Ja, dit is spannend. Weet jij wat dat betekent met die vredestuif? Okay. Nou, vinger opsteken dan misschien? Weet jij het?
Nee.
Geen idee. Nou, eentje dan. Ja.
Dat is de Heilige Geest?
Dat is de Heilige Geest. Duim omhoog. Ja? Niet helemaal, hè? Ja, jij mag een duim omhoog doen. De Heilige Geest, het is symbool van de Heilige Geest. Ik heb hulp nodig. Weet jij wat het betekent?
Nee.
Nou, dan ga ik hier toch maar eventjes. Jesse.
Het licht van de Heilige Geest.
Het licht van de Heilige Geest. Maar waarom nou een duif? En waarom vliegt die naar beneden?
Symbool van de Heilige Geest.
Symbool van de Heilige Geest. Maar wie komt er eigenlijk aan? Wie verwachten wij? Staat eronder. Wie verwachten wij?
De Heer Jezus.
De Heer Jezus, de vredekoning. Heel goed. De tweede is de weegschaal. En hij is uit balans. Wat zou dat betekenen? Heeft een dienblad gestaan volgens mij.
Recht en gerechtigheid.
Recht en gerechtigheid. Klopt dat? Recht en gerechtigheid. Die weegschaal die staat niet in balans, hè? Die staat een beetje scheef. Dat betekent recht en gerechtigheid. Nou, mag ik het zeggen?
Het kwade staat omhoog en het goede staat naar beneden.
Oké, kijk, dat heb ik goede hulp van jou gekregen. Nou, luister, want het gaat over de profeet Micha. Die weegschaal, dat gaat over recht en gerechtigheid. En de duif inderdaad symbool van de Heilige Geest. En het gaat over vrede. Duif en vrede hoort vaak bij elkaar, hè? Maar ik heb een nieuw symbool gekregen. Van mevrouw Schonewille en die ziet er zo uit. Kijk, wat staat erop? Een spiegel. Kijk, symbool van een spiegel. Je mag zitten hoor. Het gaat over de profeet Micha. En de profeet Micha leefde heel lang geleden in Israël. En in die tijd deed Israël helemaal niet wat goed was. Helemaal ongehoorzaam. Wat heeft dat nou met die spiegel te maken, zou je denken? Nou, als ik in de spiegel kijk, dan zie ik stukjes, maar als je er echt in kijkt, dan zie je jezelf. Kijk, ik heb ook een gewoon spiegeltje meegenomen. Dat heb je heel goed gezegd, dat spiegeltje zit in stukjes. Heel goed. Dus we kijken in de spiegel, en als we in de spiegel kijken, je mag even gaan zitten, Jesse. Je kijkt, als je in een spiegel kijkt, dan zie je eigenlijk jezelf, toch? Een spiegelbeeld. Ja, toch? Een spiegelbeeld. Nou, dit is ook een spiegel en het symbool van een spiegelbeeld. Maar als je in een spiegelbeeld kijkt, of in een spiegelbeeld kijkt, dan zie je jezelf. Ik kom er zo op terug. Micha die leefde dus in de tijd dat Israël heel ongehoorzaam was. Er was onrecht, er was armoede. Mensen waren rijk geworden ten koste van een ander. En de Heere God was boos. De Heere God was boos en teleurgesteld. Want hij zei tegen, via Micha zei hij tegen het volk Israël, ja, maar dat wil ik zo niet. Zo heb ik dat helemaal niet bedoeld. Onrecht doen is niet wat ik bedoel. Ik wil graag dat jullie anders worden. Ik wil graag dat jullie op mij lijken. Net zoals je in de spiegel kijkt, zie je jezelf. Zo zegt de Heere God, wil ik dat jullie op mij lijken. En ik ben rechtvaardig. Ik ben trouw. Ik heb veel liefde. Ik hou niet van onrechtvaardigheid. Maar wat moeten we dan doen, zeggen de mensen dan? Moeten wij soms heel veel offeren? 1000 rammen? Of heel veel olie? Nee, zegt de Heer. Jullie weten wat je moet doen. Nederig zijn, trouw zijn en rechtvaardig zijn. 3 dingen. Maar kunnen wij dat uit onszelf? Nee. Is dat moeilijk? Nou, zou je bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen noemen hoe wij nou trouw kunnen zijn? Liefdevol, rechtvaardig. Nou, moet je kijken. Ik heb een soort hulpdobbelsteen gemaakt. Een hulpdobbelsteen die je kan helpen. En die hulpdobbelsteen, daar heb ik een werkblad van, die maak je dus zo. Ik heb er plaatjes op geplakt. Ik heb er bijvoorbeeld een smiley op geplakt. Wat zou een smiley kunnen betekenen als je denkt dat de Heer je vraagt hoe je kunt zijn? Als je op hem wilt lijken. Zijn. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook kleurpotloden erop gezet. Wat kan ik met kleurpotloden doen?
Tekening maken.
Voor wie? Voor wie zou je tekening kunnen maken? Wie helpt haar?
Voor mensen die eenzaam zijn.
Bijvoorbeeld. Of voor opa en oma. En hier staat een soort figuurtje op. Daar staat op good.
Iemand een compliment geven. Iemand een compliment geven.
Ja, daar maak je andere mensen blij mee, hè. Nou, zo heb ik een dobbelsteen. Die je straks zelf kan maken. Of na kerktijd. Waar je van alles op kunt schrijven en op kunt plakken.
Als je blij wil zijn.
Heel goed. Daar worden andere mensen ook blij van, hè. Nou, en dat vraagt God van ons, dat wij op hem lijken. Wie komt het nou het beste? Wie heeft ons dat nou het beste laten zien, hoe wij op God kunnen lijken?
De Heer Jezus.
Ja, de Heer Jezus is ons grote voorbeeld, hè. Ja, nou, dat klopt. Dus daar gaat de dominee nu ook over preken, over dit verhaal. Dat God heel blij wordt als wij op hem lijken. Nu zei jij net dat die spiegel allemaal stukjes heeft die kapot zijn. Dat betekent ook wat. Kunnen wij precies op God lijken nu, zoals het de bedoeling was?
Nee.
Niet, nog niet, hè. Dat komt nog. En daarom zijn er stukjes. Nou, jullie mogen een werkblad pakken. En Lize, jij helpt deze even deze op het raam te zetten. En dan gaan we daarna nog even een lied zingen. En dat lied gaat erover wat de Heer Jezus van ons vraagt. Die weet ik, Jesse, weet ik. Dankjewel. Weet je wat jij mooi mag doen, Jesse? Jurus, neem me niet kwalijk. Die mag je uitdelen. En als jij ook nog een paar uitdeelt, dan kunnen jullie alvast naar je plek. En dan hangen wij hem op. Jullie mogen weer teruggaan. Heb je allemaal een blad gekregen?
Zo, ik ga een keertje hier staan, omdat het kan. De preek gaat over Micha 6, vers 6 tot 8. Ik wil graag deze vers nog één keer met jullie lezen. De Heere God die heeft dus eerst gezegd tegen zijn volk door Micha, ik heb wat tegen jullie, ik heb een rechtsgeding met jullie. En dan komt nu de reactie van het volk. Dan zeggen ze, dus het is niet helemaal goed wat God, God vindt het niet helemaal goed, wat zullen we doen? Nou, dan komt vers 6, wat kan ik de Heer aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? En dan zegt Micha, namens God wat wel de bedoeling is. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Zullen we na de preek zingen? Opwekking 805. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier gekomen is, meeluistert. Zit jouw hoofd ook wel eens helemaal vol? En dat bedoel ik niet met verkoudheid, maar met gedachten. Zoiets als zo, zeg maar. Zit iemand achter zijn laptop, helemaal vol van alles wat er binnenkomt bij je. Heb jij dat ook wel, dat je je niet kunt concentreren bijna op iets, omdat zoveel dingen tegelijk in je hoofd zitten? Je hoort op een dag ook gewoon zoveel en je ziet zoveel. Hoeveel appjes krijg je niet? Was er een onderzoek dat de gemiddelde Nederlander 85 keer per dag op zijn smartphone kijkt. Nou, ik ga niet kijken of jullie meer vragen, of doen jullie meer of doen jullie minder. Maar het zal het gemiddelde hier ook wel zijn. En al die informatie die bij ons binnenkomt, dat doet wel iets met je. Bovendien krijgen we berichten uit heel de wereld. Nieuwsberichten. Als er op dit moment iets in Hongkong gebeurt, dan weten we dat over 2 minuten. We krijgen zoveel mee uit eigen land en andere landen. En ook heel veel akelige berichten krijgen we mee. En het komt allemaal in je hoofd en in je hart. En veel van die berichten raken je ook. Ze doen je wat. Het geeft je verdriet, sommige berichten, of verontwaardiging, of zo het gevoel van dit is gewoon niet eerlijk. En eigenlijk doet het dan ook wel een appel op je. Het vraagt, eigenlijk zou je moeten reageren, eigenlijk zou je er iets aan moeten doen, maar ja, dat kan ik helemaal niet. Je ziet de enorme verschillen tussen rijk en arm in de wereld, maar ook in ons eigen land. Vluchtelingen, ze komen naar Nederland, ja, we moeten ze opvangen, nee, we moeten ze niet opvangen. Hoe moet het? Het milieu, de toekomst van onze planeet Aarde, het smelten van de gletsjers en de ijskappen. Het komt allemaal voorbij, soms op één dag. En dan hebben we het nog niet eens over het christelijk geloof, hoe het daarmee gaat en hoe het met de kerk gaat. Er is ook van alles in beweging. En wat vind ik daarvan? Moet ik er iets van vinden? Een vol hoofd krijg je ervan, moe kun je ervan worden. En je machteloos voelen. Of het doet je niks meer. Dat kan ook. Dat je er afgestompt voor raakt en denkt, oké, ze gaat mij wel voorbij. En ja, veel mensen zeggen ook wel, jij kan toch niet de hele wereld op je schouders nemen. En dat is ook natuurlijk ook zo. God geeft een goede regel voor jou en mij. Micha 6, vers 8. Back to basic. Wees maar gewoon de mens die God wil dat jij bent. Micha 6, vers 8 brengt orde in een chaotisch leven. En in je geweten en in je hoofd. Het is echt een kerntekst. Er is wel eens een rijmpje van gemaakt op Micha 6, vers 8. Dat klinkt zo. Geen schoner spreuk en meer van kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Dus als je nog een diepgaand Sinterklaasgedicht nodig hebt, dan zou je deze heel goed kunnen doen. Nu komt dit niet zomaar uit de lucht vallen. Micha is een profeet van God. En hij zegt dit. Maar daar gaat wat aan vooraf. Kijk, wat wij zien in de wereld, dat is rijk ten koste van arm, onrecht. Dat ziet God ook en nog veel beter dan wij. En wat vindt God daar dan van? Hij ziet het zelfs onder zijn eigen volk, onder Israël. Nou, wat vindt God ervan? Hoe begon dit hoofdstuk? Ze net gelezen hebben. De Heere heeft een geschil, heeft een rechtszaak met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Dus God spant een rechtszaak aan met zijn eigen kinderen. Tegen zijn eigen kinderen. Wat is daar dan aan de hand? Nou, we hebben maar een klein stukje uit Micha gelezen. De jongens en meisjes hebben er al meer van meegekregen. Ik laat even een paar stukjes zien, kun je meelezen. Micha zegt dit, wee hun die op hun bed kwade plannen smeden. Dus 's nachts, 's ochtends vroeg, al in het ochtendgloren brengen ze het ten uitvoer. Dus ze kunnen het ook gelijk doen, zo machtig zijn ze. Dat ligt in hun macht. Willen ze een akker, ze roven het. Dus er zijn in Israël mensen die pikken gewoon bezit van mensen in en die maken mensen tot hun slaven. Ja, maar dat gebeurt nog steeds. Dat gebeurt nog steeds. Onze kleren die we nu misschien aan hebben, zijn dat kleren die kinderarbeidvrij zijn? In onze telefoon zitten materialen die door slaven uit mijnen zijn gedolven. Volgende stukje. Ze bekwamen zich in het kwaad. Alleen voor geld stellen ze een onderzoek in. Rechters spreken recht tegen betaling. Gaat dus over corruptie. Echt recht is er niet meer. Als jij goed betaalt, dan krijg je je gelijk, zeg maar. En dan verder, geloof je naaste niet. Let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. Dus zelfs degene die in je armen ligt, die kun je nog eigenlijk niet vertrouwen. Zo verziekt is het. Dat is dus wat Micha zegt. Zo taxeert hij het volk van God op dat moment. Terwijl de Heere God er in zijn verbond voldoende heeft vastgelegd. Heb God lief en heb je naaste lief. Zeggen de profeten in die tijd daar dan niks van? Behalve Micha niet, nee. Lees maar mee. Dit zegt de Heere over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te eten krijgen, en wie hen niet op hun wenken bedient, de oorlog verklaren. Dus met andere woorden, de profeten die zeggen van, ik vind alles goed en het is allemaal prima, zolang je mij maar eten geeft en geld geeft. En als er iemand iets van zegt, dan heb je oorlog. Maar de Heere laat het niet begaan. Ik heb een rechtszaak met jullie. God staat in zijn recht. Hij is de aanklager. Dit schudt mij wel wakker. En hopelijk jou ook. Hier staat, God heeft een rechtszaak. God kan dus een rechtszaak hebben tegen mij en tegen jou. De God die wij uit de Bijbel kennen en hem willen wij dienen, die God is niet alleen maar altijd lief en aardig. Onrecht haat hij, omdat hij rechtvaardig is. Laten we niet denken dat onrecht en rijk ten koste van arm, dat God dat niks kan schelen, dat het aan hem voorbij gaat. En zeker niet als zijn eigen mensen, ook wij, daarbij betrokken zijn. Dus spreekt hij mij aan, spreekt hij jou aan met dit Bijbelgedeelte. Ik heb een rechtszaak met jou, zegt hij. Laten we eerst erbij stilstaan hoe God zijn volk aanklaagt. En niet eens heel hard. Hij zegt niet van, ik ga jullie vervloeken of dit of dat, helemaal niet. Het is bijna een noodkreet. Het is Gods pijn die in zijn woorden doorklinkt. Want hij zegt, mijn volk, wat heb ik jullie misdaan? Waarmee heb ik jou gekweld? De Heer stelt zich eigenlijk heel kwetsbaar op. Zeg het maar, zegt God, wat deed ik verkeerd? En dan vervolgt de Heer met, ben ik niet goed voor jullie geweest? Heb ik jullie niet verlost uit de slavernij van Egypte? Heb ik niet voorkomen dat jullie vervloekt werden? Ken je het recht van de Heere dan niet meer? Nou, dit doet wel wat. Dit doet ook in die tijd wat. Dat Micha dit zegt. Micha brengt deze woorden over. Als de God van hemel en aarde, die almachtige God, die zijn verbond gesloten heeft met zijn volk, die je verlost heeft, en dan dit zegt, wat heb ik misdaan? Waarmee heb ik jou gekwetst? Waarom leef je zoals je leeft? Dat raakt je dan toch. Ik hoop dat dat ook voor ons belangrijk is. Voel je maar voor God staan. En als hij tegen je zegt van, ik ben jouw God. Wat heb ik jou misdaan? Waarom leef je zo? Het laat ons in de spiegel kijken. Daar ging het net over, in de spiegel. De spiegel van Gods woord. Hoe leef ik eigenlijk? En hoe kijkt God daar tegenaan? Ja, daar staan we dan, voor God. Hoe zul je reageren? Zegt de Heere dit eigenlijk wel tegen ons? Ja, het houdt ons wel echt een spiegel voor. Afgelopen vrijdag was het Black Friday. En Gert-Jan Segers, ken je misschien wel, van de ChristenUnie, die gaf deze quote. Heeft hij het over Black Friday. Dit is de dag dat we nog goedkoper, nog meer spullen kunnen kopen die we eigenlijk niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we eigenlijk niet aardig vinden. Alternatief, genieten van genoeg. Nou, dat schrijft Gert-Jan Segers. Beetje prikkelend, een beetje kort door de bocht. Er zit ook een andere kant aan Black Friday. Er zijn juist armere mensen die dan wel een keer iets kunnen kopen misschien. Toch zet hij wel tot nadenken. Toch draag ik en jij misschien ook soms onbewust bij, door mijn consumptie, aan onrecht in de wereld. Aan slavernij misschien wel. Aan het opbranden van de kaars aarde. De Heere zegt, ik ga een rechtszaak met je aan. En hoe reageren mensen dan op Micha? Heel bijzonder en toch ook weer heel dicht bij onszelf, denk ik. Want wat zeggen ze? De volgende dia. Wat kan ik de Heer aanbieden? Oh, zeggen ze, oh, God heeft een rechtszaak tegen ons. Hij vindt dat we het niet goed doen. Dan is de reactie van, hoe zullen we God weer gunstig stemmen? Hoe zullen we hem weer tevreden maken? En dan komen ze met voorstellen. We hebben net gelezen. Heere God, zullen we meer brandoffers brengen voor u? Zullen we u gunstig stemmen met duizenden rammen? Eenjarige stieren? Zullen we de olie laten stromen in 10.000 beken? Wat valt je op? Israël wil het weer goed maken met God door extra bijeenkomsten. Nog meer erediensten. Heel veel geven willen ze. En ze willen heel ver gaan. Ze opperen zelfs de vraag, moet ik dan mijn oudste kind offeren? Absurd. Waarvan God altijd gezegd heeft, dat doen de volken rondom jullie. Maar dat zou ik nooit willen. Ik vind de Heer verschrikkelijk. De mensen voelen zich in elk geval wel aangesproken door God. En ze willen dan, als reactie daarop willen ze geven. Ze zoeken het in extra erediensten, nog meer erediensten. Erediensten om door een ringetje te halen waarin geweldig veel aangeboden wordt aan God. Nog meer offers. Maar toch een heel raar antwoord is dit. Heel raar antwoord. Ze willen God cadeautjes geven zonder echt zelf te veranderen. Denk eens even in. Twee mensen hebben een liefdesrelatie. Dat is fijn. Maar de een zegt op een gegeven moment, joh, ik mis wat in onze relatie. En de ander die denkt, oh, hij of zij mist wat in de relatie. En die begint ineens hele dure cadeaus te kopen. Gaat een ring kopen met een hele dure diamant. Komt met bloemen aan, erg over de top. Zegt, zullen we een verre reis maken naar een tropisch eiland? Ja, maar dat is niet waar het om ging. Daar gaat het niet om. Heel goed bedoeld, maar het is niet waarom het gaat. En eigenlijk is dat de reactie van het volk. De Heer zegt, ik heb een rechtsgeding met jullie. Er is een en al onrecht. En de mensen zeggen, oh, wat zullen we allemaal voor u bedenken? En eigenlijk ligt die reactie toch ook wel weer dicht bij mijzelf en bij jouzelf, denk ik. Er komt heel veel op ons af, chaos in ons hoofd. Wat moet je doen? Heel vaak is onze reactie, er is nood in de wereld, laten we wat extra geven. We trekken onze portemonnee. Is er ergens honger? Is er ergens een ramp gebeurd? Laten we een collecte houden. Dat is helemaal prima natuurlijk. Maar is dat wat God wil? Trek je pinpas. Moet er niet iets in onszelf veranderen? En wil jij dat? Wil ik dat? Wij mensen willen vaak wel geven, maar veranderen doen we niet graag. Een andere manier van leven. Een andere manier van kopen, van omgaan met je bezit. We voelen ons soms schuldig. Laten we dan maar veel geven aan een goed doel. En we hebben gelukkig ook nog onze goede erediensten. We hebben goede diensten. En die diensten laten die steeds groter worden. Laten die steeds beter worden op zondag en door de week. Nog betere kwaliteit diensten. Dan voelen we ons goed. Diensten om door een ringetje te halen. Nog meer lof, nog meer offers voor God. Herken je dat? We willen alles wel geven, zeggen ze in Micha's tijd. Maar willen ze ook anders gaan leven? Wil ik anders gaan leven? Dat is de vraag. Hoe reageert God op het aanbod van de mensen? Zegt God, oh ja, meer offers, laat maar komen. Hoe meer offers, hoe beter. Nee dus. Micha 6 vers 8. Geen schoner spreuk en meer van kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te wandelen met je God. Jij mens, God spreekt mij persoonlijk aan, jouw mens, jij mens. In plaats van geven, moet ik anders gaan leven. En dat klinkt heel groots, dat klinkt heel groots. Kan ik dan de wereld redden? Kan ik de wereld op mijn schouders? Nee, dat kan niet. Heel veel zaken die mis zijn in de wereld zitten vast in systemen, in cultuur, in structuren. Dat kun je niet veranderen in je eentje. Nee, dat kun je zo. En wat God van ons vraagt, van jou en mij, is dat we in onze eigen op onze eigen vierkante meter mensen zijn die op hem lijken. Micha betekent wie is als God. Wil jij en ik dat zijn? Een mens die iets laat zien van wie God is. Back to basic. Wees maar de mens zoals God wil dat je bent. En dat is dan niet iets van alleen je pinpas inzetten. En het is niet alleen iets van de meest fantastische diensten bezoeken. Het gaat er om wie je in je dagelijkse contacten bent. Niets anders dan recht te doen, trouwlief te hebben en nederig je weg te gaan van God. Dat is het. Heel simpel. Niets anders. Geen belachelijk hoge eisen stelt God. Geen kleine lettertjes en geen wurgcontract. Grote offers brengen en zo, dat hoeft niet. We lezen ook niks dat God zegt en je moet meer op Sabbat doen. En je moet meer zondag houden en meer kerkdiensten houden. Nee, niets anders dan dit. Hij vraagt jou zelf. In plaats van alles geven, anders leven. En dan gewoon bij je thuis, in je familie, op school, op je werk, digitaal of analoog, in de kerk. Niets anders dan recht te doen. Dat is het eerste blauwe stukje. Dit is wat God van je vraagt, niets anders dan recht te doen. Nou, laten we maar gewoon beginnen op onze eigen vierkante meter. En dan gaat het met recht, gaat het over recht naar Gods maatstaven. En dat is uiteindelijk altijd de liefde bij God. Geen regel mag haaks staan op de liefde van God. Nou, recht doen, daar kun je gewoon mee beginnen. Gewoon in je eigen leven. Je komt genoeg kromme dingen tegen waarvan je zegt, dit deugt niet, dit klopt niet. Wat kom je tegen? Je komt oneerlijk. Oneerlijk wordt soms iemand weggezet. Oneerlijke bejegening van mensen. Een niet terechte veroordeling. Iemand die onterecht er buiten komt te staan. Op school misschien, jongens en meisjes. Ben jij dan de persoon die voor het recht opkomt? Durf je dat ook? Ook als het je misschien niet in dank wordt afgenomen. Je laat dan wel iets zien van wat Gods recht is. Hij heeft zijn recht lief. En trouw te betrachten, dat is het tweede. Het woord wat hier staat heeft zijn plek in het verbond dat God met ons heeft. Gods trouw is enorm groot. Gods trouw, dat merk je aan Micha. Zijn passie voor mensen. Wat heb ik verkeerd gedaan, zegt God. Dat zegt hij, de allerhoogste God, zegt aan mensen die over zijn wet heen lopen. Vraagt hij, wat heb ik verkeerd gedaan? En zelfs als er een ranselende profeet naar de mensen toe komt, dan is het nog een schreeuw van Gods wederliefde bij zijn wederhelft. Trouw zijn, dat is God wat God van ons vraagt. En wat is trouw zijn in jouw leven? Dat is blijven bij iemand, ook als het misschien moeilijker is of als het een tijd minder leuk is. Trouw zijn, dat is een vriend of vriendin niet laten vallen. Ook als hij of zij misschien een tijd een mindere periode heeft en niet mee kan doen zoals het was. Trouw zijn, dat is willen blijven voor je ouders en voor je familie. Ook als ze misschien niet zoveel meer kunnen. Trouw zijn, dat is er blijven voor je man of je vrouw. Ook als het misschien een tijdje minder gaat in je huwelijk. Veel mensen hoppen verder als ze het ergens anders beter kunnen krijgen. In relaties, in werk en ook in de kerk wel. Trouw zijn heeft te maken met ik zal er zijn bij jou, bij jullie, in goede tijden en in slechte tijden. Zoals God trouw is, die ons nooit laat stikken. terwijl daar alle reden voor zou zijn. Zijn trouw is zo duidelijk geworden in de Heer Jezus, die zo ver ging in zijn lijden en sterven. Hij had dat absoluut niet hoeven doen. Zo trouw is hij. Dus niets anders dan recht te doen en trouw te betrachten en nederig te wandelen met je God. En dat is nog wel het allerbelangrijkste, dat is de basis eigenlijk van waaruit alles opkomt. Nederig te wandelen met je God. Nederig, dat is niet kruiperig. Nederig is met ontzag naar God kijken. Nederig, want God is God en ik ben mens en God is goed en ik ben niet altijd goed. Nederig, omdat we vergeving nodig hebben en hij dat geven wil. En toch wandelen met God. Nederig wandelen met God. Zoals Henoch met God wandelde. En in dat wandelen, daar zit iets heel close in. Je wandelt misschien wel eens met iemand. Dat is eigenlijk een hele fijne manier om te praten, maar ook om te kunnen zwijgen. Je loopt samen met iemand op, naast elkaar. Je bent verbonden met elkaar. Je hebt goede gesprekken of je bent gewoon samen stil. Het wandelen met God, dat heeft iets moois. In de Nieuwe Bijbelvertaling is het woord weggevallen. Dat is jammer en niet nodig ook. Wandelen is ook iets heel kalms. Als je wandelt, dan trek je niet een sprintje en dan sta je weer stil. Dat is niet wandelen. Wandelen is consequent rustig doorgaan. Terwijl wat Israël wilde, Heere God, u hebt een probleem, wij zullen u heel veel geven. Dat heeft iets huiperigs, we gaan helemaal over de top. Maar Heere God zegt, nee, hoeft niet. Doe eigenlijk maar gewoon, zeg maar. Wie is als God? Wandelen met de Heer. Laat merken, in je gewone leven, dat je opkomt voor het recht en dat je trouw bent aan God en aan de mensen. Back to basic. Wees maar gewoon de mens die God wil dat jij bent. Deze tekst is eigenlijk een tekst om uit het hoofd te kennen. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van jou wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te wandelen met je God. Nou, te midden van de drukte van ons leven, dat eerste plaatje net, hè, van dat meisje met helemaal vol zit met alle indrukken en impulsen die binnenkomen, schep deze tekst eigenlijk orde in je leven. Wat moet ik doen met al die informatie die op mij afkomt? Wat moet ik betekenen met al die mogelijkheden, met alle verwachtingen die er van mij zijn? Ik word gek van alle verwachtingen. Mijn geweten wordt belast door alles wat ik zie en lees. Er zijn zoveel losse eindjes. Het is een chaos. God zegt niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te wandelen met je God. Dat is het. Amen. Zullen we nu samen luisteren naar Gods recht en zijn trouw, zoals hij die ook in de 10 geboden ons leert. Laten we ons leven daaraan spiegelen en daarna zingen Psalm 119, vers 1 en 2. Ik lees het uit Deuteronomium 5. Dit zei de Heer, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En vrij zijn, dat mogen we ook. We zijn niet in Egypte geweest misschien, maar we zijn wel door Christus bevrijd, door het geloof uit de macht en de slavernij van de duivel en de zonde. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heere, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heere, uw God, u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heere uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor je vader en je moeder, zoals de Heere je God je heeft geboden. Dan word je gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet je zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin je oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort.
Thank you.
gaan nu samen zo dadelijk danken en bidden. Maar eerst zal Marja Jager nog even iets zeggen over het gebed door de week.
Ja, ik wil vooral even wat vertellen over de gebedsbijeenkomsten die regelmatig plaatsvinden hier in de kerk, ongeveer om de 2 of de 3 weken. En eerst wil ik daar een tekst bij lezen, die mij vaak aanmoedigt om naar die gebedsbijeenkomst te gaan. Dat staat in Efeze 6. Laat u bij het bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. En Paulus zegt er ook nog achteraan, bid ook voor mij, om voor hem te bidden als degene die het woord brengt. Nou, dat is wat we doen in die bijeenkomsten. We bidden voor elkaar, we bidden voor de gemeente, we bidden voor de kerkenraad en voor de predikant. We bidden ook voor dingen die in de wereld gebeuren. We danken ook veel. We prijzen God voor zijn trouw aan onze gemeente. Voor zijn trouw die hij laat zien in de natuur. Nou, zo zijn er een heleboel dingen om voor te bidden en te danken. En het is heel mooi om dat samen te doen. En om elkaar ook te helpen door zo'n regelmatige bijeenkomst. Om daar nou regelmatig in aan te brengen. En om ook heel regelmatig gewoon een uur ongeveer voor te nemen. Om daar rustig voor te gaan zitten met elkaar. Nou, we willen graag vragen of er meer mensen zijn die af en toe of regelmatig mee gaan doen. De volgende keer is op 11 december, dus over ruim een week. Het is elke keer op een woensdag om 7 uur. En dan zijn we altijd ruim voor 8 uur klaar. De volgende keer is dus 11 december. En daarna is de eerste keer weer de eerste woensdag na de kerstvakantie. Je hoeft je niet aan te melden, je hoeft geen lid te zijn, het is geen besloten groep. Dus je kunt gewoon een keer kijken of je het ook leuk vindt om mee te doen. Nou, wat kun je verwachten? We zitten gewoon in een van de kleine zaaltjes, om de tafel. We beginnen altijd met een stukje lezen, vaak iets over bidden, over gebedsvoering of een mooi gebed uit de Bijbel. Daar kun je veel van leren. En dan bidden we kort met elkaar als start. Daarna schrijven we samen op waarvoor we gaan bidden, zodat het bidden zelf niet een informatiemomentje komt en zodat we ook echt heel goed nadenken over, waar gaan we vanavond voor bidden. En daarna gaan we als de groep groot is in kleine groepjes uiteen en dan verdelen we de gebedspunten, daar bidden we samen voor. Dus zo ziet dat eruit. Misschien dat sommige mensen denken van, het is wel spannend om zo met elkaar te bidden, maar we zorgen dat het veilig is en een klein groepje is. Waarin we echt bidden met elkaar. Nou, ik hoop dat jullie ook mee willen gaan doen. We zijn er altijd wel met een man of 4, 5. Dus er is altijd wel iemand. Maar het zou heel mooi zijn als er meer mensen regelmatig aanhaken. Dus volgende keer 11 december 7 uur. En daarna weer 8 januari ook weer om 7 uur. Dankjewel.
Dankjewel. We gaan nu ook in gebed samen en ik wil van tevoren even iets noemen. We danken voor de thuiskomst van Tommy Krijtenburg, te vroeg geboren kindje van Arjen Joyce. Er zijn ook een paar leden die onze gemeente verlaten. Dat zijn Job en Marieke Kok en ook hun dochter Anouk. Anouk woont al jaren op zichzelf in Utrecht. Nou, ja, hoe en waarom? Het is altijd lastig om in een paar zinnen te zeggen waarom en wat. Dus als je dat wil weten, kun je beter mensen zelf vragen. Dat zou in een paar zinnen ook geen recht doen aan hen. Zij sluiten zich niet aan bij een andere gemeente, maar ontmoeten wel veel andere christenen. Ook afscheid neemt van onze gemeente Hilly Vink. Hilly gaat zich aansluiten bij de gemeente Openhof. Dat was vroeger het ronde erf, PKN gemeente. Verder willen we aan de heren opdragen Erik en Gerda van der Graaf en hun familie, gezin. Omdat de zus van Erik, Joke, is overleden afgelopen week na een tijd van ziek zijn. Zij woont in Australië, dus voor jullie is het contact best op afstand. Aanstaande dinsdag de begrafenis, dacht hij. Woensdag. Waar jullie wel mee verbonden zullen zijn op een bepaalde manier. Ze is in geloof gestorven. Dat is goed om te weten. Goed, zullen wij samen in gebed gaan. Ons Vader in de hemel, in de hectiek van ons leven, laat u ons dicht bij u blijven. En eigenlijk houdt u het simpel. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te wandelen met u. Wij bidden om uw Heilige Geest, zodat we op de plek waar wij leven, op onze vierkante meter, zo mogen zijn. Ieder met onze eigen mogelijkheden en beperkingen. In een gezin, als u ons een gezin geeft. In de opvoeding van kinderen, als u ons kinderen geeft. In het huwelijk, als u ons dat geeft. In de omgang met vrienden. In de kerk. Op school. En werk. In blijde tijden en in slechte tijden. In tijden van veel mensen om ons heen en in tijden van eenzaamheid. Heere God, er komt zoveel op ons af. Elke dag is het confronterend. Meestal worden we er ook niet blij van wat er allemaal gebeurt. En welke kant gaat het op met deze aarde? Wat kan ik eraan doen? U geeft ons te leven in deze samenleving. Recht doen. Trouw liefhebben. Nederig met u wandelen. We bidden, Heere God, of er recht gedaan mag worden in deze wereld. We bidden dat de regeringen in alle landen rechtvaardig willen zijn en rechtvaardig willen besturen. We bidden ook voor een rechtvaardige rechtspraak, ook in ons eigen land. Heer, bovenal vragen we u of wij rechtvaardig mogen zijn in uw ogen, door Christus, uw Zoon. Heer, rechtvaardig zijn wij ook van onszelf niet. Maar u wilt ons als rechtvaardig zien, door uw Zoon Jezus Christus, als wij in hem geloven. We bidden u, Heer, of het evangelie ook steeds verder mag komen in de wereld. Onze gaven zijn voor de Wycliffe Bijbelvertalers. Ze geven dat het goede nieuws van het evangelie steeds meer vertaald mag worden, ook in de talen die daar nu nog op wachten. Heere God, wilt u de komende week ook weer met ons zijn? Wilt u ons helpen om als kind van u te leven? En dat we vooral nederig met u wandelen. Het gesprek met u zoeken. In gebed. En de Bijbel open doen. Om uw stem te horen. Heere God, we willen ook bidden voor de mensen die we net noemden. We bidden voor Job en Marieke Kok. Voor Anouk. Voor Hilly Vink. Nu ze geen deel meer uitmaken van deze gemeente. We danken u voor wat ze in onze gemeente hebben betekend. En nu ze hun weg zonder deze gemeente gaan, bidden we voor hen en ook voor onszelf. Dat wij u, Heer Jezus Christus, mogen blijven volgen. En aan uw voeten zitten om uw woord te horen. Heer, we dragen ook aan u op, Erik en Gerda van de Graaf, de kinderen en andere familie, nu ze verdriet hebben omdat de zus van Erik is gestorven. Naar onze begrippen zo jong, te jong. Heren, we bidden u om troost voor hen en mensen om hen heen die hen troosten. Heer, wilt u hen ook nabij zijn, juist omdat ze zo ver weg wonen. En er niet zomaar even heen kunnen gaan. Wilt u woensdag, als de begrafenis er is, er ook nabij zijn. Wilt u troost van uw woord schenken, ook daar. En we danken u dat Joke in geloof is gestorven. Dat ze ook uitzag om naar u toe te gaan. Heer, dat is zoveel troost. Stel je voor, als dat er niet zou zijn. Wat een leegte. Heer, we danken u dat Tommy Krijtenburg is thuisgekomen, zo vroeg geboren. U hebt zijn leven gespaard. Daar willen we u hartelijk voor danken. Heer, nu mogen we na deze dienst nog met elkaar eten. En we bidden u om uw zegen over dat voedsel. dank u wel dat u het ons geeft. Heer, geeft u ons goede ontmoetingen met elkaar. Wilt u onze gemeente zegenen met liefde. En wilt u ons, Heer, tot eer van uw naam ook in de samenleving inzetten. Dit bidden wij u in Christus' naam alleen. Amen. De schaven worden gevraagd in de collecte en daarna zingen we nog Gods zegen bidden wij jou toe. Ga met Gods zegen, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u en jullie allemaal.